Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbertsen uit Kampen voorgaat. In de middagdienst om 5 uur hoopt dominee Maris uit Heinenoord voor te gaan. Er is vanmorgen ook weer een tienerpreek. Deze wordt zoals gewoonlijk gehouden in de Reflex. Vandaag is het Valentijnsdag. Een dag waarin mensen aan elkaar laten merken dat ze de ander lief hebben. Gisteren heeft de interkerkelijke evangelisatiecommissie namens de 3 kerken van Schavendeel ook een Valentijnsgroet gebracht in ons dorp. Een ballon in de vorm van een hart met hier dan een kaartje met de tekst God houdt van je. Dat dit ook een boodschap mag zijn voor ons en een ieder in onze omgeving. In het kader van deze liefde mag ik u melden dat vrijdag 19 februari Hans en Esther in het huwelijk treden. De kerkelijke inzegening vindt plaats in onze eigen kerk. De dienst begint om 14:15 en dominee Ten Apel uit Biesil zal in de dienst voorgaan. En we wensen het bruidspaar Gods zegen toe bij deze bijzondere dag. Tevens hebben we een trouwkaart ontvangen van Gerrit Wierda en Karin Neerman. Zij hebben het voornemen met elkaar in het huwelijk te treden op 16 april aanstaande. We wensen het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe in de voorbereidingen naar deze bijzondere dag. Volgende week zondag, is het eindelijk zover, wordt 21 februari in de morgendienst, hoopt onze aanstaande predikant dominee Geuze bevestigd te worden in zijn ambt als predikant van onze gemeente. In de middagdienst om 14:30 gaat dominee Geuze voor de eerste keer voor als onze eigen predikant. Voor beide diensten is oppas voor de allerkleinste geregeld. We wensen de dominee en zijn vrouw God zegen toe en nodigen u voor allen van harte uit in beide diensten. Namens de kerkraad wens ik u hier aanwezig en een ieder die op welke wijze dan ook meeluistert een gezegende dienst toe die we willen beginnen met het staande zingen van Psalm 103, vers 1 en 3.
We verenigen ons nu eerst in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aanstaande woensdag is het aswoensdag, dan begint de 40 dagen tijd. We zullen ons weer verdiepen in het lijden van Jezus. Vanmorgen denk ik met u na over die laatste Pesach-viering, zedenviering van Jezus, waarin hij het avondmaal heeft ingesteld. Als aanvangstekst lees ik 1 Korinthe 11, vers 23 en vers 24. Paulus die daar schrijft: want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En over liefde gaat het dan vanzelf wel. We zingen nu met elkaar lied 351 in zijn geheel. Gezang 351. Voort met een gebed van verootmoediging, genadeverkondiging aanwijzingen te leven. We zingen telkens naar die momenten een vers van lied 449, respectievelijk vers 1, vers 3 en vers 5. Want God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. En als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Laten we bidden. Heer onze God, wij komen tot u, roepen tot u vanuit deze maatschappij, deze westerse cultuur. Overal staan kerkgebouwen, maar heel veel kerkgebouwen staan leeg. Overal staan kerkgebouwen, maar menigeen die daar niet meer mee heeft, ziet het alleen maar als een soort monumenten die verwijzen naar het verleden, grafmonumenten. Maar er zijn ook mensen die daar nog komen en die daar een ander monument in zien. Een plek van gedenken. Een plek waar deze wereld nog open gaat en verbonden wordt met de hemel. Een plek van licht. Uw licht. Maar uw licht is daar alleen als u het geeft en als wij ons openen. U weet hoezeer wij meegezogen worden in alle oppervlakkigheid. Hoezeer ook wij vervallen aan het donker. Zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon. En maak deze plek vanmorgen toch weer tot een van die plaatsen van licht, van vergeving, van troost, van richting, van eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, we hebben een pleitbezorg bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Geloof dit evangelie. En leef met hem in vrede. God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, die is een leugenaar, de waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Zelf bent, die de verbinding legt, die zorgt dat hemel en aarde met elkaar verbonden worden, dat u uzelf verbindt met ons als we hier zitten. Uw geest, die ons verstand verlicht en die ons leven helemaal wil doordringen en landt in onze harten. En daar de verbinding tot stand brengt. Voor altijd, voor eeuwig. We bidden u, wilt u door die geest geven dat we de woorden zullen verstaan. Help ons te horen. En help ons met de kracht van uw geest het heel ons hart gehoor te geven. Leid ons zo, door uw woord en door uw geest. Naar uw toekomst. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 11 en de versen 22 tot en met 25. Daarna mogen de kinderen naar de nevendienst of de jongerenkerk, jeugdkerk, terwijl we het lied van de week zingen. En dat was, ik heb het gehoord gisteren, lees je Bijbel, bid elke dag. Marcus 14, vers 1 tot en met 11 allereerst. De volgende dag zou het feest van Pesach en het ongedecemde brood beginnen. De hoogpriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denarii verkocht kunnen worden. En dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen hun weldaden bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat zij kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal de herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de 12, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. En toen die dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Dan begint de Pesachmaaltijd en tijdens die maaltijd dan die avondmaalswoorden zoals we ze tot de dag van vandaag kennen. Vers 22. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten straks aan op de prediking met lied 355, vers 6 en vers 7. Gezang 355, vers 6 en 7. Goed, dat is allemaal de sneeuw in. En wij gaan nadenken over de instelling van het sacrament van het heilige avondmaal. Nou ja, dat klinkt wel heel erg formeel, dus dat gaan we toch wel heel anders doen. Anders dan denkt u van nou, het zal wel. Het gaat er gelijk om dat we in de gaten hebben waarover we het hebben. Dat woord sacrament komt uit het Latijn, sacramentum. En dat zegt ons niet zoveel, maar laten we eens teruggaan naar het Grieks. En daar heet het mysterion. Dat klinkt al heel anders. Mysterie. En daar hebben we het over. Een mysterie. Een heilgeheim. Een plek waar men de verbinding zoekt met Jezus zelf. En dat was het grote probleem voor de generaties na de discipelen. Je had de discipelen, die waren getuigen geweest van Jezus. Ooggetuigen, maar daarna kwamen generaties die Jezus nooit hadden gezien. En hoe hield je dan nog de verbinding? Je had geen mensen meer die konden vertellen hoe het was. En men zocht naar, ja, eigenlijk een soort geleiders. Geleiders, waardoor je als het ware in een oogwenk toch weer met Jezus verbonden zou kunnen zijn. Dat werd dat mysterie. Diverse mysterieën kende de kerk. Het avondmaal is er één van. Vergelijk het met koperdraad. Je zet er stroom op en het vliegt gelijk alle kanten op in no time. En zo kunnen ook wij 2000 jaar na Christus in dat mysterie in no time verbonden zijn met Jezus zelf. Word je toch nog gelijktijdig verbonden met hem, verbonden met de hemel, verbonden met God zelf. Je wordt ingewijd ergens in. Ingewijd in dat mysterie als je dat heel je hart volgt. Avondmaal, doop. Er zijn nog wel andere dingen die ook sacramenteel werken, contact geven met Jezus zelf. Dan moet je wel met je hart luisteren. Niet zozeer met je verstand. En daarom begin ik vanmorgen ook eerst maar even met die vrouw. Helemaal niet in de gaten dat het Valentijnsdag is. We moeten eens wat meer dan romantiek gaan doen. Maar komt goed uit. Laten we beginnen met die vrouw. En met haar liefde. Proberen iets van haar hart te verstaan. Kijk, er zijn in ons leven de dingen die er altijd zijn. Die altijd aandacht vragen. De zorgen, de problemen van elke dag. Zoals bijvoorbeeld ook, en de discipelen die benoemen dat, de zorg voor de armen. En er is zelfs het gebod van God om die zorg ook serieus te nemen. Heel praktisch, heel nuchter, zijn allemaal dingen die onze aandacht vragen. Maar naast die zaken die er altijd zijn, de armen hebt u altijd bij u, zegt Jezus. Naast die zaken die er altijd zijn, zijn er in ons leven ook momenten. Momenten die al het andere even overstijgen. Dan is het, ja, kairos, hè? Het Grieks heeft er een woord voor, dan is het kairos. Dat is het moment. Dat moet het voor Sven Kramer zijn geweest. Hè? Het moment dat dat startschot viel voor die 5000 meter. Dat heeft dan prioriteit. Al het andere valt even weg. Nu gaat het hierom. is het moment dat al het andere, hoe belangrijk het ook op zich is, even niet telt. En zo was het voor die vrouw op dat moment. Omdat het ging om haar geliefde. En om wat gegeven kon worden en gegeven moest worden aan haar geliefde. Op dat moment. Al leek het ook een vergeefs gebaar. Al wist zij ook bij voorbaat dat het geen lijden en geen dood tegen zou houden. Maar ze kan niet anders dan in dat ene moment al haar liefde uitschenken aan die ene haar geliefde, Jezus Christus. En ze doet het zonder enige berekening. En dat moment, dat gebaar, zo puur en zo vol liefde, oversteeg toen alles. En het werd daarmee een gebaar dat iets goddelijks had. Door haar liefde heen werd iets zichtbaar van de liefde van God zelf. Die ook zonder enige berekening zijn liefde uitschenkt in zijn Zoon. Het gebaar van liefde van die vrouw werd zo doorzichtig tot op God zelf. Pure liefde is weerspiegeling van Gods liefde. Je kon, als ik het zo mag zeggen, ineens even door dat moment, door de tijd heen kijken, door dat gebaar heen kijken, en je zag eeuwigheid, de eeuwige. Je zag het liefdesgeschenk dat God zelf geeft. Zijn Zoon, heel zijn hart. En niet voor niets, zegt Jezus daarom, dit zal altijd worden verteld, wat zij gedaan heeft. En zo kan het gebeuren, tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat we zo horen, dat wij dat zo kunnen verstaan, dat mogelijk is. Zo kan het gebeuren, ook bij ons, dat dingen, gebaren, momenten, op deze aarde zo doorzichtig worden dat je ineens iets voelt, ziet van wat meer dan aards is. Het hart kan dat zien. Blote oog niet, verstand niet, zeg je, waar hebben we het over? Maar het hart kan dingen gewaar worden. Het hart wordt gewaar. Dit is echt. Of zelfs God is hier. Dat is sacramenteel. Dan ben je in een oogwenk dus verbonden met God. In een oogwenk verbonden met Jezus zelf. Dan ben je bij het mysterie. Bij die geleider. En ik hoop dat het voor ons regelmatig zo werkt. Want je leeft daarvan, van die momenten. Dat het regelmatig zo werkt. Tijdens een dienst of een ontmoeting met iemand. Of bij woorden die je hoort. En dat je in één keer denkt. Wauw. Dat is een prachtig gedicht van Jean-Pierre Ravi. Moment. Heeft hij dat dan ook genoemd. Waarin hij vertelt hoe op een gegeven moment iemands woorden ineens doorzichtig worden. Tot op het geheim. Tot op de bron daarachter. Die bron die dat eigenlijk allemaal teweeg brengt. Dingen kunnen zo gewoon worden. Hè? Ook in een huwelijk kunnen de dingen zo gewoon worden. Maar je leeft dan het moment dat je ineens weer bij de bron bent. Dat je ineens weer voelt, ineens weer ziet. Ik laat dat gedicht horen. Soms hoor ik onverwacht. Weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter adembenemender geluid dat ik opnieuw naar je moet kijken alsof ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken. Zolang ik dit bewaren mag, kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen, hoor ik de harmonie der sferen door alle alledaagsheid heen. Woorden, momenten die doorzichtig worden tot op iets hogers. Nou, we hebben het intussen dus helemaal over liefde. Want zulke gewaarwordingen vinden alleen plaats waar liefde woont. Waar met het hart wordt geluisterd en met het hart wordt gekeken en geleefd. Waar verwondering is. En nu is het, doe een volgende stap in wat ik wil zeggen vanmorgen. Nu is het zo, door en door menselijk, dat we, waar ons hart geraakt wordt, daar ook iets mee willen doen. Die woorden van het gedicht dat ik net voorlas, hadden bijna de gedachte van het hart van die vrouw hebben kunnen zijn. Die vrouw in Marcus 14. Zo ongeveer kan zij Jezus beleefd hebben. Maar dan doet zij daar dus ook iets mee. De liefde die in haar hart is, die moet vorm krijgen in iets anders. Zij wil haar geliefde, als het ware, haar hart ook laten zien. En haar hart geven. En zo stort ze die nardesmeren, 30.000 euro, baf, in één keer over het hoofd van Jezus uit. En zo wordt wat hij doet een eiland van licht in het donker. Want daarvoor is het donker. Fariseeën die Jezus willen doden. Daarna is het donker. Judas die hem wil overleveren. En zo doet ze iets dat Jezus nog bijblijft totdat hij sterft aan het kruis. Want hij zit eronder, die nardesmeren. En de geur ervan hangt 24 uur later, als hij aan het kruis hangt, nog om hem heen. Als wij van iemand met heel ons hart houden, dan willen we hem, dan willen we haar ook iets geven. Een geschenk dat het gevoel van ons hart tot uitdrukking wil brengen. Dat iets wil zeggen van, ik ben zo blij met jou. Ik ben zo blij met jou. Ik beleef je in mijn leven als een gave van God. Als een verrijking van mijn bestaan. En ja, ik wil eigenlijk ook een geschenk aan je geven waardoor ik zelf met jou meega, waardoor ik zelf met jou verbonden ga, want ik wil zelf ook deel uitmaken van jouw bestaan. Liefde zoekt immers de wederkerigheid. De verlovingsring bijvoorbeeld, als dat al gebeurt, ik heb geen idee, de verlovingsring die iemand geeft aan zijn of haar geliefde, drukt uit de eigen liefde voor die ander en wat die ander voor je betekent. Maar tegelijk ook, in deze ring die ik aan je vinger schuif, ga ik zelf voor altijd met jou mee. Mijn naam staat erin. Ook als je mij niet kunt zien, ook als ik niet aanwezig ben, zie dan in dit geschenk mijzelf en al mijn liefde voor jou. Nou, en waar het gebeurt dat een geschenk op die manier wordt aanvaard, nou, daar zal het ook zo werken. Ga maar na bij jezelf. En dat doet het er eigenlijk niet eens toe of die ring bijvoorbeeld waar ik het net over had, of die van goud is, of dat die van karton is. Of wellicht nog iets anders. Het kan van alles zijn. Als ik bij u thuis kom, dan staan allemaal brullen en snuisterijen en weet ik niet wat. Portretten en zo op dressoirs, op kasten. Kleinigheid, dingen die u verbinden met dingen uit uw verleden. dingen waardoor u, als u die dingen pakt, als u daarbij staat, waardoor u gaat gedenken. En als je gaat te gedenken, dan ben je eigenlijk opnieuw, mysterie, mee verbonden of verbonden met die ene, waaraan dat voorwerp herinnert. En voor je het weet sta je met die ander te praten. Ben je in gedachten weer in gesprek. Dat doen die momenten. Met andere woorden, dan komen we bij de kern van vanmorgen. Niet de dingen geven betekenis aan het moment, maar het is het ogenblik, het is het moment en het gebaar dat wat er omheen gebeurt, dat betekenis geeft aan het ding. He, dus niet het ding geeft betekenis aan het moment, maar het moment geeft betekenis aan het ding, het voorwerp. De betekenis van het geschenk zit niet in het geschenk zelf, maar zit in dat ogenblik waarin het gegeven werd. En zit in degene die het gaf. Door hem. Van haar. Het zit in de gedachtenis die het vasthoudt. En daardoor heeft dat geschenk voor jou of voor mij waarde. Helemaal geen geldelijke waarde. Als ik er straks niet meer ben, als ik een keer overlijd, wat die kinderen allemaal op te ruimen hebben, gigantisch. Ze hebben geen idee waar het allemaal over gaat en waarvoor het bewaard werd. Maar voor ons had het emotionele waarde. Het verbond met hem, met haar, met dat moment. Zulke domme dingen. Hè? Mysterie kan in de kleinste dingen zitten. En de vraag is nu, hoe kunnen wij aan een ander mens zoiets geven dat volledig uitdrukt wat je in je hart hebt, wat je in je hart voelt? Dat volledig uitzegt wat je die ander eigenlijk wil zeggen. Nog meer toegespit, gesteld dat ik afscheid moet nemen van iemand, voor altijd. Ik moet afscheid nemen. Ik moet iemand verlaten. Wat kan ik dan geven als een laatste geschenk? Laatste iets. Waardoor je denkt, ja. Dat is het. Wat moet dat worden? Een foto? Dat het een gedicht wordt wat ik schrijf? Wat? Ter zake. Schriftgedeelte van vanmorgen. Wat kan Jezus aan zijn discipelen geven als een laatste en als een schoonste geschenk, waardoor hij in hun harten zal voortleven voor altijd en zij hem altijd weer voor ogen zullen zien zoals hij was, met al zijn liefde en met al zijn zorg voor hen. Dat altijd weer, als de discipelen zouden samenkomen in een echte ontmoeting, zij met elkaar, ondanks de afwezigheid van Jezus, zij toch zijn aanwezigheid zouden ervaren. Door dat gedenken, door dat voorwerp, door dat, dat ze zich altijd zullen verheugen in zijn liefde, ook al is hij er al lang niet meer. Althans niet meer tastbaar in hun midden. Dat ze hem als het ware nog meer horen spreken. Welk geschenk kon iets weerspiegelen van hoe kostbaar het was om met hem te leven en hoe kostbaar het is hem te kennen en door hem gekend te zijn. En om hem heen elkaar te leren kennen. En met elkaar te leven in geluk en vreugde. Want God is met ons in hem. Immanuel. Nou, en toen is dit dus geworden. Dit is het geworden. Dit werd zijn liefdesgeschenk aan zijn discipelen. Het was weer maand Nisan, 14e, 15e, Pesach. Als elk jaar. En alles werd anders. In dat laatste jaar. Hij brak het brood. En hij zei, neem, dit is mijn lichaam. Doe dit tot mijn gedachtenis. En hij nam een beker en hij zei, dit is het bloed van mijn verbond. Doe dit tot mijn gedachtenis. En in die twee gebaren en bijbehorende woorden, in dat moment verklaarde hij zijn hele hart aan hen. Hoe hij hen lief had tot het einde. En hoe hij zichzelf zou geven. Zijn leven zou laten breken. Om ons, om hen, om een wereld te redden. Welk ander gebaar, welke andere woorden hadden het moeten zijn? Dat breken van het brood en dat vergieten van de wijn. Dit geschenk gaf Jezus aan zijn discipelen en gaf hij aan ons. En zo is het gebeurd. Dat, en zo gebeurt het nog, dat waar de discipelen samen zijn, ook na zijn heengaan, ook 20 eeuwen na zijn heengaan, hoe ze zich verder ook voelen, in wat voor omstandigheden ze verder ook verkeren, verdrukking, eenzaamheid, pijn, verdriet, dood. Op het moment dat ze samen zijn, dat wij samen zijn, en we breken het brood, op dat moment dat we de beker van de wijn heffen en samen drinken, dan wordt in die gebaren alle liefde van Jezus voor Jezus' jongeren opnieuw zichtbaar. Dan beleven we weer dat ogenblik. En dan ging en gaat hele hart weer uit naar Hem. In innige liefde met Hem verbonden. En via Hem. Met elkaar. En dan horen we zijn woorden nog klinken over de eeuwen heen. En het is of hij nooit is weg geweest. Alsof hij er nog altijd is. Dat is de viering van het avondmaal. Dat is de instelling van het sacrament. Nee, dit is het mysterium. Dit is het heilgeheim waar wij van leven. Het zit niet in dat brood. Het zit niet in de wijn. Het zit in dat liefdesgebaar. Breken van dat brood. Het zit in de herinnering aan het ogenblik dat brood en wijn ons zo worden gegeven. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zit in dat moment dat het zo door Hem aan ons gegeven werd. En in dat geschenk beleven wij Hem weer, zijn wij weer, zoals dat gedicht dat ook zei, zijn wij weer als voor het eerst met Hem alleen. En worden omspoeld door een liefde uit Gods eeuwigheid die in Hem geschonken wordt. En die ons schenkt aan elkaar. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dat is wat we bedoelen met het heilgeheim, met het mysterie van het avondmaal. Dat is wat het hart in zo'n viering gewaar wordt. Hij is er. Hij is erbij. tenslotte, maar niet in de laatste plaats, nog dit. Voor een christen, voor iemand die gelooft in de gestorven, maar ook opgewekte Jezus Christus, kan een geschenk niet alleen maar herinnering zijn. Als we in het geschenk de geliefde altijd alleen maar zouden moeten gedenken als een gestalte in het verleden, en dat komt nooit weer, dan zou dat gedenken ook altijd vol blijven van droefheid en van pijn over wat je mist, over dat wat er niet meer is. Nee, het geschenk is voor ons als christenen pas echt als het niet alleen verbindt met het verleden, maar ook met de toekomst. Dat we die geliefde zo levendig voor ogen in het aan ons gegeven geschenk, zo ver van ons weg, gescheiden door ruimte en door tijd, dat we die ooit weer zullen zien. Dat mag een christen geloven. En dat het dus eigenlijk nooit een echt afscheid is. Maar dat het alleen gaat om een overbrugging van tijd en ruimte, zolang dit aardse leven duurt. Er is weerzien. Liefde, pure liefde, liefde bij God vandaan, is eeuwig. En die woorden voegt Jezus dan ook aan de instelling van het avondmaal toe. Voorwaar, ik zeg jullie, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar nieuw opnieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En de evangelist Matthäus, die voegt daaraan toe, met u, tot ik haar nieuw zal drinken, met u, mijn geliefde, in het koninkrijk van God. Want hij was met ons en hij is met ons in het mysterie en hij zal met ons zijn. Amen. voorbeden denken we aan de mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. U ziet ze daar staan, mevrouw Visser, mevrouw Hoogwerf, heer De Reus. En ik hoorde dat voor Henk Haar gelukkig hele positieve berichten zijn gekomen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor al uw liefde. Dank u wel dat u niet loslaat het werk van uw handen. Dank u wel dat u plekken van licht schept, ook nog in deze westerse cultuur, waar aarde en hemel even met elkaar verbonden worden als daar het mysterie is. En het heilgeheim met het hart wordt gegrepen. Dank u wel voor al die momenten in ons leven dat u er was, dat u liet merken dat u er was. Zegen die momenten voor ons leven. En we bidden u, schenk ons uit genade nog weer eens van die momenten. Maar we beseffen dat als we zo'n moment hebben beleefd, dat we dan vaak al meer hebben gekregen dan menig ander. U weet hoe mensen zinloos rondgaan, hoe hun bestaan op slot zit, hoe ze niet weten hoe op te stijgen uit het platte bestaan en het open te krijgen naar u toe. O God, opent u hun bestaan naar u toe. Laat niet los de werken van uw handen. Zegen zo uw volk Israël. Weg naar Pesach. Zegen ons zo in de komende tijd. Op weg naar Pasen. Zegen de nieuwe predikant die hier volgende week bij Leven en Welzijn zal worden bevestigd. Zegen hem. Maak hem dienaar van uw woord, kanaal in alle opzichten in deze gemeente. Zegen degene die het moeilijk hebben. We denken aan hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Mevrouw Visser, mevrouw Hoogwerf, heer De Reus. Laat hen merken dat u nabij bent. Mogen er ook daar momenten zijn dat zij weten in hun hart, u bent daar. Mogen ze zo moed en kracht ontvangen om door te gaan, om het vol te houden. Geef allen de moed om het vol te houden tot uw toekomst. Dank u wel dat Henk Haar goede berichten mocht ontvangen. Zegen hem in zijn leven. Ik bid u er ook voor elkaar. Dat we hier zijn, zoals we ons verbonden weten. Mensen die wij meeleven, meedragen in ons bestaan, in onze gedachten. Mensen met wie wij soms nog verbonden zijn, door van die aparte voorwerpen, aparte woorden, of wat dan ook. Hoor ons, als we in de stilte onze gebeden bij u brengen. Zoon Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, niet in rust, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zegen met elkaar met de nieuwe predikant die er komt. Ik stond net even te denken. Ik denk, goeiedag. Het is bijna 30 jaar geleden dat ik hier werd bevestigd en ingezegd. Waar blijft de tijd? Ongelooflijk. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen tot slot met elkaar Psalm 25, de versen 7 en 10. Psalm 25, vers 7 en 10. De Heere zegene u en uw gaven. alle heen en vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.